We gaan naar 1 Korinthe 14 en dan gaan we een vervolg maken en ook gaan we 1 Korinthe 14 aflezen. We zijn gekomen in vers 13 en we hebben al een paar keer stilgestaan nu bij hoofdstuk 14 en bij de gave der tongen, de gave der talen. En ik stel voor dat we het hele hoofdstuk gaan lezen vanaf vers 13. Derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat dat dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. Ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreekt. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in boosheid. Word in het verstand volwassen. In de wet staat geschreven, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot het volk spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Derhalve zijn de tongen een teken voor hen die, een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en allen in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd. Wordt hij door allen doorgrond. Het verborgene van zijn hart komt aan het licht en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden dat God inderdaad in uw midden is. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging, dat alles moet tot stichting dienen. Indien er in tongen spreken, laten het er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Want wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, en de anderen moeten het beoordelen. Maar indien aan een ander die daar gezeten is een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen, want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en alle opwekking erdoor ontvangen. En de geest der profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar eigen mannen om opheldering vragen, want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeenten. Of is het woord Gods bij u begonnen, of heeft het alleen u bereikt? Indien iemand meent een profeet of een geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Zo dan, mijn broeder, streeft ernaar te profeteren en belemmert het spreken in de tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Tot zover. Ja, Paulus behandelt hier, als we hier verder gaan met hoofdstuk 14, waar hij zo uitvoerig al heeft gesproken over het spreken in tongen of het spreken in talen. Daar heeft hij de nadruk gelegd in hoofdstuk 14 erop dat het moet zijn tot stichting van de gemeente. En het kan alleen maar tot stichting van de gemeente zijn als het wordt vertaald. Als hetgeen wat in een tong wordt gesproken, wordt uitgelegd. Anders spreek je over de hoofden van de mensen heen. En dat geldt natuurlijk net zo voor degene die bidt in een tong, bidt in een vreemde taal. Daarvoor moet je ook oppassen, als je dat alleen maar zo doet, en dus die gave der tongen op die manier gaat aanwenden, ja, dat je ook weer over de hoofden van de ander heen spreekt. Zo vervolgt hij vers 13, laten we dat maar lezen, vers 13 tot en met vers 17. Derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden, dat hij het mogen uitleggen. Want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij weet immers niet wat gij zegt. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. En dat is het probleem. Wat natuurlijk voor het spreken in het openbaar geldt, als je het woord verkondigt in een vreemde taal, en je doet dat echt aan mensen die die vreemde taal spreken, ja, dan heeft het zin. Maar doe je het in een gemeente waar men bijvoorbeeld hier in Nederland allemaal Nederlands spreekt, en ga je opeens in het Chinees het woord verkondigen, ja, dat is wel krom. Dat heeft weinig zin. Daar sticht je de ander niet mee. En dan wend je eigenlijk die gave verkeerd aan. Dat geldt ook zo als je zou gaan bidden in een tong, in een vreemde taal. En er bijvoorbeeld op een bid stond, waarbij allemaal Nederlanders zijn, opeens gaat bidden in het Chinees. Ja, dan kan je wel de mooiste dingen misschien zeggen. En zoals vers 16 zegt, dan kan je wel een zegen uitspreken met je geest, maar hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen spreken? Hij kan er geen amen op zeggen, als je amen gezegd hebt. Hij weet immers niet wat gij zegt. Gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. Die weet het niet. Hoe kan je daar nou amen op zeggen, op zo'n gebed van een ander? Daar gaat het om. Dus wat voor het spreken in het openbaar geldt, geldt natuurlijk ook voor het bidden in een tong. Het is trouwens een zeer vreemd gebruik, hè, wat deze Corinthiërs erop nahielden, dat ze ook nog eens deze gave, die in de handelingentijd aanwezig was, gingen misbruiken in een bidstond. Het was al überhaupt fout dat ze dat gingen toepassen in een gemeente, waarbij dus geen vreemden aanwezig waren, maar het werd al helemaal vreemd als ze het ook nog gingen toepassen in het gebedsleven, terwijl dat helemaal niet hoorde. Het schoot zijn doel helemaal voorbij. Vers 13, waar staat derhalve moet hij die in een tong spreekt bidden dat hij het mogen uitleggen, hoort misschien wel tot het voorgaande gedeelte, vers 1 tot en met vers 12, waar het gaat over het spreken in tongen. Als je in een tong spreekt, staat er in vers 13, dan moet hij als ware bidden dat hij het ook mogen uitleggen. Want kan hij niet uitleggen, dat maakt het hele hoofdstuk wel heel erg duidelijk, ja, dan moet hij zwijgen. Dan moet hij zijn mond houden. Zoals vers 5 ook zegt, van vers 14, hoofdstuk 14. Ik wilde wel dat gij alle in tongen spraak, maar liever nog dat gij profeteerdet. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. Daar wordt een nadruk op gelegd. Je moet het uitleggen. Dus als je spreekt in tongen, vers 13... dan moet hij als het ware bidden dat hij het ook mag uitleggen, anders heeft het geen zin. Hetzelfde staat in vers 27. Hè? Indien er in tongen spreken, laat het er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Ja, heb je de gave der tongen, dan kan je het ook begrijpen, dan kan je het ook vertolken, dan kan je het ook vertalen. Dan laat iemand daar dan uitleg aan geven. Vers 28. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Ja, als je dat dan per se wil, dan kan je wel tot God spreken en tot jezelf spreken in een vreemde taal. Maar dan moet je verder zwijgen in de gemeente. Deze tekst trouwens, vers 28, maakt ook direct korte metten met Pinksterleiders en charismatische leiders tegenwoordig, die zeggen, ja, de geest van God komt over me. En ik ga zomaar, val ik neer op de grond. En ik ga in vreemde talen spreken of ik weet niet wat me overkomt. Want de geest neemt opeens het helemaal van mij over. Ik ben niet meer in controle. Nee, helemaal niet. Pure nonsens, als men dat verkondigt. Vers 28, is er geen uitlegger? Dan moet men zwijgen in de gemeente. En vers 32... En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, van God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zulke wanordelijke toestanden die men tegenwoordig soms aantreft. Dat men zegt, de geest neemt het over, dat is pure nonsens. Men niet te zwijgen. En de geest van de profeet is aan de profeet onderworpen. Als je out of control bent, dan is een teken ervan dat de geest van God niet aan het werk is. Absoluut niet. Nee, derhalve moet hij, vers 13, in een tong spreekt, bidden dat hij het mogen uitleggen. Anders moet hij gewoon zwijgen. En stil zijn. Dan krijg je vers 14. Indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Ja, dat bidden in tongen, eigenlijk een onbijbels gebruik. Van tongentaal. Indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Het gaat hier worden twee dingen tegenover elkaar gezet. De geest en het verstand. Ja, indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Ja, het verstand moet erbij komen. Het verstand is namelijk heel belangrijk. En Paulus benadrukt hier in deze verse dat ook als je dan gaat bidden in een tong, dat dat gebed moet worden uitgelegd, dat dat gebed moet worden vertaald. Het moet niet buiten het verstand blijven. Vers 15. Anders blijft het allemaal onvruchtbaar. Vers 15. Hoe staat dat dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Je moet ook bidden met je verstand. Het moet alleen niet meer iets geestelijks blijven. Ik zal lof zingen met mijn geest, maar ook lof zingen met mijn verstand. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging zijn amen uitspreken? Het mag niet buiten het verstand blijven. Het dient vertaald te worden. Anders wordt hetgeen je bidt niet begrepen, blijft het onvruchtbaar bij de ander. En wordt het, en is het in zijn totaliteit onvruchtbaar. Dat geldt zo voor bidden. Vers 15a. Hoe staat dat dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Het geldt ook voor als je God looft in je gebed. Ik zal lof zingen. Dat is eigenlijk lof brengen aan God met mijn geest. Maar ook lof zingen, lof brengen in mijn gebed met mijn verstand. En het geldt ook om als je een dankzegging uitspreekt. Vers 16. Want anders, indien gij een zegen uitspreekt, een dankzegging uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is op uw dankzegging, het is een dankzegging, zijn amen spreken? Het moet vertaald worden, het moet worden uitgelegd. Ja, het verstand is voor de gelovigen heel erg belangrijk. Paulus legt daar bijvoorbeeld een nadruk op in Romeinen 12. Romeinen hoofdstuk 12, waarin hij in vers 2 zegt, en wat is dan onze, als je vers 1 erbij neemt, onze redelijke eredienst, wat is nou ons offer, wat is nou onze redelijke eredienst, vers 2, en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, van je verstand, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Daar gaat het om. We moeten hervormd worden door de vernieuwing van je denken. Hier is dat verstand, is hier vertaald met denken. Dat denken, je verstand, is uitermate belangrijk. Je moet als het ware weten wat wordt verkondigd. Ook weten wat wordt gebeden. Dat je daar aan ook komt zeggen. Dat het tot stichting dient. Dan pas kan je ontdekken met elkaar het goede, welgevallige, het voorkomen, of andere woorden, met andere woorden, de wil van God in je leven. En Paulus legt hier bij de Korintiërs in deze verzen 13, 15, 14, 15, 16 en 17, legt hij toch wel de vinger op een heel gevaarlijk punt, namelijk dat als tongentaal niet vertaald wordt, niet uitgelegd wordt, en tongentaal dus niet gecontroleerd wordt door het verstand, niet gecontroleerd wordt door ons denken, dan weet niemand meer wat er wordt gezegd. En het kan tot hele gevaarlijke toestanden leiden, want dan weet je niet met welke geest je te maken hebt. Jaren geleden heb ik zelf meegemaakt, bij openlucht en tent evangelisatie, toen men nog ook door het land trok met een tent en het evangelie verkondigde avond en avond in die tent, dat voor zo'n tentsamenkomst, men in zo'n tentwagen die er dan bij stond, men eerst een korte bidstond hield. En ik weet nog wel dat we ergens waren en dat er opeens een mevrouw was. En tijdens die bidstond begon die mevrouw, zoals ze later verklaarde, in tongen te bidden. Nou, dat hadden we één keer meegemaakt. En de volgende avond hadden we weer een keer meegemaakt. Maar de derde avond was er een groep bijbelschoolstudenten die voor een soort stage die week erbij kwamen. En die kwamen uit Heverlee. En er was een Chinese jongen bij. En er was weer bidstond. En die vrouw die begon weer in tongen te bidden, zoals ze zelf verklaard had. Nou, je kon er geen taal om vastknopen wat ze zei. Maar na afloop was een Chinese jongen bij die bijbelschoolstudent uit Heverlee. En die zag er toch wel een beetje lijkbleek uit. En die kwam later naar ons toe, na afloop. En die zei, hij zegt, je moet niet meer toestaan dat die vrouw bidt in tongen. Toen zeiden wij, waarom niet? Nou, zei hij, jullie weten niet wat ze zegt, maar ik versta haar. Hij zegt, ze spreekt een Chinees dialect waar ik vandaan kom. En hij vertelde, ze vervloekt jullie. Ze vervloekt de hele dienst. En dan schrik je. En daar kan je mee te maken hebben. Je weet niet wat er wordt gezegd. Ik geloof tegenwoordig niet dat christenen deze gaven krijgen, omdat het helemaal geen prediking tegenwoordig is van het koninkrijk aan en het nabij zijn van het koninkrijk en het evangelie van het koninkrijk wat gebracht moet worden aan de Jood, aan Israël, als een teken, zoals later hier in deze verse staat. Maar ik geloof wel dat dat voor kan komen in het occultisme en in allerlei religies, daar komt het ook voor, en dat er soms waarachtig ook talen zijn, vreemde talen zijn. En dat ook de tegenstander, Satan, zich van zo'n gave als ware gebruik maakt. En dat je als ware ook in onze dagen wel moet oppassen dat je onderscheidens geestes moet hebben. En dat als iemand dus beweert in tongen te spreken, het woord te verkondigen, of dat hij bidt in tongen, dan mag je heus wel zeggen, en als je het niet kan vertalen, dan zwijg je nu. Dan heb je maar te zwijgen. Als iemand zegt, ja, maar ik heb geen controle over mijn geest, dan wordt het helemaal eng. Want de geest van de profeet is aan de geest onderworpen en God is geen God van wanorde, maar van vrede. En je dient controle te houden over je gaven. Die controle te houden over je geest. Het is alleen maar een voorbeeld wat ik zelf heb meegemaakt jaren geleden, waaraan je kan zien hoe gevaarlijk het is als dat bidden in tongen geschiet zonder dat het vertaald wordt. En dat we niet meer weten wat wordt gezegd. Daarom zegt ook Paulus in vers 18, omdat hij het wil ontzenuwen bij de Korintiërs. En hij gaat nog van het positieve uit in vers 16. Hè? Want hij zegt, want anders indien gij in zegen uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand die als toehoorder aanwezig is, op uw dankzegging zijn amen spreken? Want, hij weet immers niet wat gij zegt, want gij dankt wel goed, hij gaat van het positieve uit. Want gij dankt wel goed, doch de ander wordt er niet door gesticht. En dan zegt hij over zichzelf, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. Maar in de gemeente wil ik liever vijf woorden met mijn verstand spreken, om ook anderen te onderwijzen, dan duizenden woorden in een tong. Ja, want dan praat je over de mensen heen. Dan weten ze niet wat je zegt. Ja. Of het moet voor je vertaald worden, maar dat is het allemaal erg krom. Hè? Als ik heb Portugees vroeger geleerd en dat is wel helemaal weggezakt. Dat ken ik. Ik heb het nooit zo me goed eigen gemaakt, eerlijk gezegd. Maar stel dat ik van op een zondagavond in de dienst opeens in Portugees zou proberen te gaan spreken. En u weet niet wat er wordt gezegd. En er moet iemand bijkomen die ook Portugees spreekt en die gaat het dan weer vertalen naar het Nederlands. Dat is toch allemaal erg omslachtig, nietwaar? Waarom zou je dan niet rechtstreeks gewoon in het Nederlands het woord verkondigen? En Paulus zegt het ook, je moet niet over de mensen heen spreken. Hij zegt, ik spreek liever 5 woorden met mijn verstand dan 1000 woorden in een tong die mensen toch niet kunnen vatten en toch niet kunnen begrijpen. Nou, tegenwoordig, en dat doet men dan op grond wel van deze teksten, vers 13 tot en met vers 17, 18. Als men dan boekjes schrijft over spreken in tongen, dan gaat men toch een kant op dat men erg veel de nadruk legt op die geest. Hè? Vers 14, want indien ik bid in een tong, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Gaan we het als het ware zo uitleggen? Dat degene die zelf in tongen spreekt, niet weet wat wordt gezegd. En dat is eigenlijk de bedoeling van dit hoofdstuk niet. En van dit gedeelte niet. Vers 15 is een toelichting verder. Hoe staat dat dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Het kan niet buiten je verstand omgaan. Zegt de apostel Paulus. Het moet begrepen worden. Niet alleen door de toehoorders, maar ook door jijzelf, door jezelf. Daar moet je ook bidden, als je in een tong spreekt, dat je het ook mag uitleggen. Vers 13. Maar tegenwoordig leert men, en ik neem maar als voorbeeld Larry Christensen, die een boek heeft geschreven, Speaking in Tongues, ook in het Nederlands vertaald trouwens, Spreken in Tongen. Larry Christensen is heel erg vroeger beroemd geworden vanwege zijn boeken die hij schreef over het huwelijk. Maar Larry Christensen is een charismatisch christen en heeft ook een boek geschreven, Spreken in Tongen. Waarvan zegt hij onder andere op bladzijde 4, zegt hij bijvoorbeeld, wat voor waarde kan spreken in tongen hebben als iemand geen idee heeft wat hij zegt? Hij is wel een voorstander van spreken in tongen, legt hij dan uit, want hij zit er een beetje mee, dat op sommige mensen, wat voor waarde kan het hebben als iemand in tongen spreekt terwijl hij helemaal geen idee heeft wat hij zegt? Dan heeft hij als antwoord, al begrijpt iemand niet wat hij zegt, dan is toch zijn geest, volgens de Bijbel zegt hij, in een soort toestand, in een soort staat van gebed. Met andere woorden, voor de persoon zelf is spreken in tongen een bidden, niet met verstand, maar wel met de geest. Zo stelt hij het voor. En dan verwijst hij hier naar 1 Korinthe 14 vers 14. Alsof dit vers en deze vers eromheen zouden zeggen dat je niet met je verstand hoeft te bidden in tongen. Dat alleen maar met de geest is. En dat zegt dit gedeelte nou juist niet. Paulus zegt erover juist, het moet begrepen worden. Je mag het verstand niet erbij uitschakelen. Ook al werkt die gaven zo door je geest heen. Ja, dat is met spreken wat ik zelf nu doe en ook zondagsavonds doe ook. Het is de geest die als het ware geïnspireerd wordt. De Heilige Geest die je eigen geest als het ware inspireert. Er komen gedachten in je op, die spreek je uit. Maar daardoor moet er wel gecontroleerd worden hetgeen wat je zegt met je verstand. Het gaat niet buiten je verstand om. En of je nou spreekt in een vreemde taal, in een tong, omdat je nou spreekt gewoon in het Nederlands, dat maakt niet uit. Maar zo stelden ze het wel voor tegenwoordig in de charismatische beweging. Wat zei de 8 van het boek? Als iemand in tongen spreekt, zal dat voor het merendeel zijn voor persoonlijk gebed. Het is verreweg het belangrijkste gebruik en is ook de waarde van het spreken in tongen, zegt hij. Dat bidden in tongen, dat is dus voor zijn persoonlijk gebed. Daar is het mooiste voor. Ondanks dat iemand niet weet wat hij zegt als hij in tongen bidt, heeft hij een duidelijk beeld dat hij tot God zich richt en dat hij tot God bidt. Wat zegt Larry Christensen? Maar het is eigenlijk een lijnrechte ontkenning van wat Paulus hier in deze verse zegt. Hij zegt, dit is volgens de Bijbel zo. Zo leert hij. De Bijbel leert dat helemaal niet. De Bijbel leert dat je met je verstand jezelf moet controleren, zodat je weet wat je zegt. En hoe kan men een duidelijk beeld hebben dat men tot God bidt als je niet weet wat je zegt? Hij gaat dan door bladzijde 9 van zijn boek. Hij zegt verder, om in tongen te leren spreken. Hij zegt, wat moet je nou doen om in tongen te leren spreken? Hij zegt, nou dan moet je ophouden te bidden in het Engels. De Engelse mensen waar hij aan schrijft. Zegt hij, ja, dan moet je ophouden te bidden in het Engels. Hij zegt, je wordt eenvoudig stil en tracht niet een woord of een zin te spreken in een taal die je ooit geleerd hebt. Je gedachten moeten zijn gefocust op Christus. Je denkt niet na bij wat je zegt. Wat jou betreft zijn het alleen maar klanken. Hoor goed wat hij zegt. Hij zegt, je gedachten zijn gefocust op Christus. Je denkt niet na wat je zegt. Nou, hoe kan je nou je gedachten, je denken, focussen op Christus, terwijl je niet nadenkt met wat je zegt? Dat is tegenstrijdig. Je moet met je gedachten je focussen en je moet niet nadenken. Terwijl je je denken moet focussen. Dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Hij zegt wel dat je je gedachten moet focussen op Christus. Maar hij zegt aan de andere kant, en legt hij een nadruk op, dat je je denken helemaal moet uitschakelen. Nou, geestelijk je denken uitschakelen is ongelooflijk gevaarlijk. Je verstand uitschakelen. En daar duidt Paulus hier op, dat je je verstand niet mag uitschakelen. Nou, nog eens lezen, vers 14. Want indien ik bid in de tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Maar dat is niet de bedoeling, dat je verstand onvruchtbaar blijft. Je verstand moet ingeschakeld zijn, niet uitgeschakeld. Hoe staat dat dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand. Je mag je verstand niet uitschakelen. Ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand. Het is wel geestelijk. Je mag wel geïnspireerd worden in je geest, door de Heilige Geest. Maar het moet wel gecontroleerd worden met je verstand. En zo gaat hij door. He? Hij legt een nadruk juist op dat verstand. Terwijl in het tegenwoordige uitleg, zeg maar dat je je verstand moet uitschakelen. Ik moet wel zeggen, de manier waarop men zegt, he, om in tongen te spreken moet je ophouden te bidden in je eigen taal. Dat is wat men zegt. Je moet eenvoudig stil worden en niet trachten meer een zin of een woord uit te spreken in de taal die je kent. He, je moet niet meer nadenken met wat je zegt. Het zijn wat jou betreft alleen maar holle klanken en allemaal gebrabbel. Ja, het Nieuwe Testament kent niets van dit soort methodes om te gaan bidden, liever gezegd, om te gaan mediteren. Dit is Oosters. Dit vind je wel in Oosterse godsdiensten, maar niet in de Bijbel. In dat soort godsdiensten, daar vind je allemaal, dan wordt het niet bidden meer genoemd, maar bidden doe je met je verstand. Geïnspireerd door je geest. Je staat in gemeenschap met de Heer zelf. Je komt voor zijn aangezicht. En je stort je hart uit. Je bent in gemeenschap met hem. En zijn geest inspireert je ook soms om voor iemand te bidden, om voor dingen te bidden. Maar dat gaat allemaal via je verstand, via je denken. Ben je echt gefocust op Christus. Maar het is niet zo dat je verstand uitschakelt. En dat je dan niet meer weet wat je brabbelt. Ja, dat is meditatie en als het ware in trance gaan komen te verkeren. Dat is wat Oosterse godsdiensten kennen. Maar de Bijbel kent dat niet. Ook in het Nieuwe Testament of Oud Testament kom je nergens tegen dat we de opdracht krijgen om zo te bidden. Om zo te, ik zou als woord dan maar dat woord mediteren gebruiken. Het woord mediteren kent de Bijbel niet. Ook vinden we ook nergens de opdracht trouwens in de Bijbel om te bidden in tongen. Wel te spreken in tongen. Om het evangelie te verkondigen aan vreemdelingen in die vreemde taal. Maar we vinden nergens in het Nieuwe Testament een opdracht om te gaan bidden in tongen. Het is notabene iets wat de Corinthiërs zelf hebben bedacht. Omdat ze zo weg waren van deze gave om in een buitenlandse taal, in verschillende talen te kunnen spreken, gingen ze het opeens ook toepassen op hun bidstond. Volkomen krom. Nergens in de Bijbel hebben ze de opdracht om te bidden in tongen. Dus een volkomen misplaatst. En nergens komen we ook in de Bijbel daarom tegen dat bijvoorbeeld de apostelen in de handelingen, bijvoorbeeld op de Pinksterdag of erna, dat ze aan het bidden waren in tongen. Nee, ze spraken in tongen. En er was geen gebrabbel, want je leest in Handelingen 2 dat al die Joden die verzameld waren op de Pinksterdag hun allemaal konden verstaan in hun eigen dialect van het land van waar ze vandaan kwamen om in Jeruzalem het Pinksterfeest te vieren. Bidden in tongen is absurd. En vervalt in deze tijd, is geen gave, trouwens van de Heilige Geest, en vervalt in deze tijd in gebrabbel, en vervalt tot een soort meditatie, vervalt tot een soort Oosterse beleving, waarbij je heel gevaarlijk moet wezen met welke geest je dan toelaat als je jezelf, je verstand uitschakelt en je geest helemaal leeg maakt. Dan moet je heel erg oppassen als je zo een geestelijke wereld, de geestelijke wereld om ons heen, binnentreedt. Want die geestelijke wereld om ons heen, ja, daar vinden we de overheden en de machten der duisternis. En daar moet je voor oppassen. Daar kan je onder een invloed van komen. De Bijbel zegt juist, en de Heer Jezus laat juist zien, dat alles loopt, de geestelijke dingen lopen altijd via het verstand. God is een God van orde, niet van wanorde. Staat ook vers 33, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. En ook zo eindigt het hoofdstuk, vers 40. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. God is een God van orde. Gods plan der eeuwen, Gods plan der aionen, is een plan, echt een plan, een goed doordacht plan. Een geordend plan. En God gaat een hele, in de uitvoering gaat hij heel ordentelijk te werk. En zorgt hij ook dat alles precies op elkaar volgt. En van dat plan zal geen titel en geen jota verloren gaan, voordat alles zal zijn geschied wat er geschreven staat. Zo ordelijk is God. Hij volvoert zijn plan naar zijn volmaakt bestek. En dat kunnen we vatten, dat kunnen we begrijpen. Waarmee? Met ons verstand. Natuurlijk hebben we de geest erbij nodig om het ook toe te eigenen en het ook in ons hart op te sluiten en het te geloven, natuurlijk. En dan komen er ook de emoties bij die dat met zich meebrengt, want als je opeens Gods plan ontdekt en gaat zien, ook met je eigen leven, dat je de verlossing gaat zien, de rechtvaardiging gaat zien, de verheerlijking gaat zien, alles wat er allemaal, alle zegen in Christus die in Christus die erbij komt kijken, ja, dan speelt de geest een rol, dan spelen onze emoties, ons gevoelsleven een rol, dan kan er verbazing zijn, dan kunnen er tranen zijn enzovoort van de zegen die je ontvangt. Natuurlijk, onze hele persoon is bij betrokken, maar niet alleen maar onze geest, ook met nadruk ons verstand. En het gaat via dat verstand. Let op Christus, Matthäus 13. Hoe nadruk Christus op dat verstand legt. Matthäus hoofdstuk 13, vers 51. Dan heeft hij die gelijkenissen geuit van het koninkrijk der hemelen en hun uitgelegd waarom dat het evangelie van waarom dat koninkrijk der hemelen nabij gekomen was, maar toch niet kwam. En wat de oorzaken daarvan zijn. En hoe dat koninkrijk der hemelen toch in de toekomst toch zal komen. Dat legt hij allemaal in gelijkenissen uit. Niet omdat het zal gelijken. Niet omdat het zo gelijkt. Zo omdat het, dat wordt altijd verteld. Een gelijkenis is om te verduidelijken. Nee, een gelijkenis is niet om te verduidelijken, zegt de Heer Jezus. Maar om te verhullen. Om het te verbergen. Zodat de schaar het niet begrijpt. Maar dat alleen de discipelen zullen begrijpen. En zegt hij aan het eind van heel Matthäus 13, zegt hij in vers 51, hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem ja. Ja. Hebt gij dit alles begrepen? Daar wordt een nadruk op opgelegd. Begrijp je het? Versta je het? Ja. En hij heeft het nog uitgelegd ook, hè, die gelijkenissen. Toen hij in binnenshuis kwam. Ja. Wat hij buiten aan de schaar had verkondigd, heeft hij aan de discipelen binnenskamers nog helemaal gelijkenis voor gelijkenis uitgelegd wat hij daarmee bedoelt. En zegt hij aan het eind, hebt gij dit alles verstaan? Dat is persoonlijk onderwijs aan de discipelen. Lucas 24. Lucas 24. Vers 45. Waar die is bij de Emmersgangers. Dat kan je lezen in Matteüs 24. Dat hij uitlegt hen. Dat ze zullen begrijpen wie hij is. In vers 25 en 26. Maar later verschijnt hij ook aan zijn discipelen. En wat zegt hij dan in vers 45? Laten we maar lezen vers 44. Voor het verband. En hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide, aldus staat geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden en dat in zijn naam moest gepredikt worden tot bekering, tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuige van deze dingen, enzovoort, enzovoort. Vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat dient altijd te geschieden. Je kan pas de schrift begrijpen als je verstand wordt geopend. En het gaat via het verstand, via het denken. Word dan vernieuwd in je denken. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Dat is een ander denken. Dat is een duister denken. Maar word vernieuwd in je denken. Ga anders leren denken. Moet anders denken. En dat denken is heel belangrijk in de geestelijke dingen. Dat verstand. Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1. Als we kijken naar Paulus. Efeze hoofdstuk 1. Vers 18, hè? Vers 18. Laten we maar beginnen vers 17 voor het verband. Waar die bidt voor de Efeziërs en nog breder. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring, om hem recht te kennen, verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Zodat gij weet, je moet het weten. En in de geestelijke dingen moet je wel verlichte ogen des harten krijgen. Je moet wel een geest van wijsheid en een geest van openbaring kennen. Zodat je Christus recht leert kennen. Dat je verder groeit in de geestelijke dingen. Zodat je het zal gaan weten. Hè? Dat je het ontdekt. Maar het probleem tegenwoordig is. Ja, dat er zo'n nadruk wordt gelegd alleen maar op die geest. Alsof dat iets is. Wat buiten je verstand omgaat. Nee, als je een geest van wijsheid en een geest van openbaring krijgt, dan ga je weten, dan ga je hem recht leren kennen. En wat weet je dan? Nou, welke hoop ze roeping wekt. Wat weet je dan? Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. Wat weet je dan? Hoe overweldigend groot is zijn kracht is aan ons die geloven. Dan kent je Christus opstandingskracht. Dan weet je de roeping van Christus. En de hoop die de roeping van Christus wekt, dan weet je hoe rijk de heerlijkheid is van Christus' erfenis. Bij de heiligen. Of bij het heilige. In de Shechina. Dat moet je weten. Het verstand wordt dus helemaal niet uitgeschakeld. Hoofdstuk 3 vers 4 van Efeze. Daarnaar, en dan verwijs je terug naar de eerste twee hoofdstukken. Hij schrijft dus over het geheimenis. Hè? Het geheimenis van Christus, vers 3. Dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Je moet bij het lezen van de Bijbel je een begrip vormen. Dat is altijd zo. Je moet je een begrip vormen. Hoe doe je dat? Met je verstand. Nergens anders mee. Opdat gij weet. Je moet het weten. Met je verstand. Je moet leren kennen. Ook hoofdstuk 5 van Efeze. Vers 17. Hoofdstuk 5 vers 17. Wees daarom niet onverstandig. Ja. Omdat de dagen zijn kwaad. Hè? Vers 15. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze als wijze. U de gelegenheid ten nut te maken, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig. Je moet niet onverstandig zijn, je moet je verstand gebruiken. Maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En hoe kan je verstaan wat de wil des Heren is? Door je te verdiepen in het woord van God, je daar een begrip van te vormen. Omdat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Omdat gij weet hoe rijk de heerlijkheid is, zijn erfenis in het heilige. Omdat gij weet hoe groot is die kracht is, die opstandingskracht is aan ons die geloven. En dat je het ook kan toepassen dus in de praktijk. En dat je ook zo de wil des Heren kan leren verstaan in je eigen leven. Colossenzen, hoofdstuk 1. Ook weer je verstand. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 9. Daarom houden ook wij sedert de dag dat wij dit gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hij bidt hier om bovenkennis. Niet gewone kennis, maar bovenkennis. En dat gaat met je, dat je verstand verlicht, dat je geestelijk inzicht krijgt. Hè? Dat je vervuld wordt met de rechte kennis van zijn wil. Maar het gaat wel via je verstand. Dat je vernieuwd wordt in je denken. Hoofdstuk 2, vers 2. Hoofdstuk 2, vers 2. Het gaat over die strijd die hij heeft, die geestelijke strijd. Onder andere ook in Laodicea. Vers 2, opdat hun harten getroost in zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimnis Gods mogen kennen, Christus in wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Een volledig inzicht. En daar is een rijkdom van. Tot alle rijkdom van een volledig inzicht. In het geheimnis van Christus. In het geheimnis Gods. Daar gaat het om. Dat je de diepte van Christus leert kennen, de diepte van zijn gedachten, de diepte van zijn kennen. En het kan alleen maar als je veranderd wordt in je denken. En dan gaan we toch even naar Efeze. Naar Efeze, hoofdstuk 4. Waar het gaat over wie wij nu zijn. Hoofdstuk 4, vers 23. Dat gij verjongd wordt, of liever dat gij verjongd zoudt worden, door de geest van uw denken en de nieuwe mens aangedaan hebbende, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Je moet vernieuwd worden, verjongd worden door de geest van je denken. Dat heeft met je verstand te maken, met je denken. Hetzelfde als Romeinen 12, hè, vers 2. Het gaat niet buiten ons denken om, zoals tegenwoordig men denkt in vele charismatische en pinksterkringen. Zo is het niet. Daarom legt Paulus er zo nadruk op in 1 Korinthe 14, dat als je spreekt in tongen, of bidt in tongen, zoals hier dan werd toegepast in de Korinthische gemeente, dat het moet worden vertaald. En dat het niet alleen maar een kwestie is van de geest, maar dat het ook met nadruk een kwestie is van het verstand. Derhalve, vers 13, moet hij die in een tong spreekt, bidden dat hij het mogen uitleggen. Hij moet het uitleggen. Het verstand moet erbij, anders blijft het verstand onvruchtbaar. Goed, in vers 20 staat dan, vers 20 van 1 Korinthe 14, broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in boosheid. Word in het verstand volwassen. Ja, dat is eigenlijk de slotconclusie die treft. Ja, het verstand moet erbij komen. En alles wat er in de Korinthische gemeente geschiedde, ja, daar stond het verstand soms helemaal buiten. Het verstand was daarbij uitgeschakeld en dat was niet goed. Ze waren als het ware kinderen in het verstand. Ze waren geestelijk nog kinderen. Eigenlijk nog zuigelingen, zoals die in hoofdstuk 3 zegt. Hè? En ze hebben eigenlijk geen weet van de rechte prediking. Terwijl ze wel heel erg volwassen waren in boosheid. Want ze sleepten elkaar voor de rechter, hebben ontdekt. Hè? Zo verging het. En zo stonden ze tegen elkaar op soms. Nee, je moet daar niet zo ver in ontwikkeld zijn. Je mag in boosheid wel helemaal niet zo ontwikkeld zijn. Wees daar maar een kind. Wees daar nou maar rustig in. Nee, word in het verstand volwassen. Ze moesten volwassen worden in het verstand. En met het verstand de geestelijke dingen toetsen. Daar ging het om. Ja, en kinderen, dat weten we wel uit Hebreeën hoofdstuk 5. Ja, kinderen die... Ja, daar zit wel één nadeel aan als je naar het verstand kijkt, het geestelijke verstand. Hebreeën hoofdstuk 5 vers 12. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking, hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ja, als je niet volwassen bent in het verstand en je bent nog een kind en je hebt dat geestelijke inzicht niet, dat volledige inzicht niet in het rijk, die volledige, ja, die rijkdom van een volledig inzicht, dat heb je in het geheimenis van Christus. En je bent nog een geestelijke zuigeling, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Ja, dan heb je geen weet, zegt Paulus hier, van de rechte prediking. En veel christenen tegenwoordig die nog zuigelingen zijn. Ja, die hebben helemaal geen weet van de rechte prediking. Die hebben zich helemaal geen begrip gevormd van het inzicht wat Paulus heeft in het geheimnis van Christus en wat hij aan hem is geopenbaard en bekendgemaakt. En dat is heel vervelend, want daardoor groeien ze geestelijk niet. Daarom blijft er een hele wereld, een geestelijke wereld, die met het verstand begrepen kan worden, blijft voor hun verborgen. En gaan vele zegelingen langs ze heen. Daarom hebben heel veel christenen tegenwoordig niet een weet van een geestelijke strijd. Ze kennen die geestelijke strijd in de hemelse gewesten helemaal niet. Maar ze kennen nog ineens de zegeningen in die hemelse gewesten. Als je werkelijk in Christus, in de hemelse gewesten, die geestelijke zegeningen waarmee we gezegend zijn, leert kennen en zodra je die leert toe-eigenen en gaat toe-eigenen, ja, dan ontstaat de geestelijke strijd. Maar als je dat inzicht niet hebt en je kent die geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten niet, en je ergens niet toe, heb je ook geen geestelijke strijd, hoor. Dan heb je misschien ten hoogste nog strijd. Wat veel mensen dan kennen, dat is dan een soort strijd met zonde. Een strijd met goede werken. Een strijd met een eeuwig oordeel. Trouwens, dat komt hier allemaal na. In hoofdstuk 6, vers 1 en vers 2. Dat is dan het kenmerk. Men is in het verstand niet volwassen. Men heeft geen geestelijk inzicht. Dat is triest. Zoals hier ook in Hebreeën 5 vers 14 zegt. Maar de vaste spijs, hè, en dat is eigenlijk ja, de zegeningen in Christus, de geestelijke zegeningen, de diepte van Christus, zijn plannen, zijn gedachten, wie hij is, de openbaring van wie Christus is en wie zijn lichaam is, wie de gemeente is enzovoort. De vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ja, een kind heeft geen onderscheid in goed en kwaad. Daarmee wordt bedoeld in de goede prediking en de slechte prediking. Ze hebben hun zinnen geoefend, de volwassenen, in het horen. Maar hun gehoor is niet ontwikkeld. Vers 11. Hierover hebben wij nog veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen. O, trage van hart, om niet te geloven, alles wat in Gods woord geschreven staat. Hele grote Bijbelgedeelte blijven dicht. Dat is het triest. En het gehoor is niet ontwikkeld. Maar de volwassenen wel, die hebben door het gebruik hun zinnen geoefend. Hun gehoor geoefend. En hun ogen geoefend. Die zien en die weten door. En die toetsen een prediking en die weten wat de goede prediking is en wat de kwade prediking is. Die hebben onderscheidens geestes. Die kijken door een prediking heen. Dat kunnen de kinderen niet doen, die zuigelingen. Die ontdekken het niet. En die volgen ook alles na, die stoppen alles in de mond. 1 Korinthe 14 vers 21 dan. In de wet staat geschreven, door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot het volk spreken. Toch ze zullen naar mij niet luisteren, zegt de Heere. Ja, dit volk wat hier staat, door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken. Dit volk is het volk van Israël. Het is ook een aanhaling uit het Oude Testament, namelijk uit Jesaja 28 vers 11. Het is vermoedelijk dat het een aanhaling is uit de Septuaginta en dan niet de gewone Septuaginta. Want in Paulus' dagen was er ook een vertaling van het Oude Testament in het Grieks gemaakt door Aquila. En daar komt deze tekst in het Grieks wel heel sterk mee overeen met de vertaling van Aquila van het Oude Testament. Dus ook zeg maar een Septuaginta. Ook een vertaling van het Oude Testament. Maar dan niet van de 70, maar door Aquila. Dat loopt nog vrij parallel. Maar hij zegt dus, in de wet staat geschreven. Ja, als je het gaat opzoeken, wat hij van zegt, in de wet staat geschreven, dan is het natuurlijk een aanhaling uit Jesaja. Sommige mensen zullen zeggen, ja, maar dat is Jesaja, dat is nog niet de Pentateuch, dat is nog niet de eerste 5 boeken van Mozes waar dit aanhaalt. En hij zegt toch, in de wet staat geschreven. Nou, doet de Heer Jezus ook. Talloze plaatsen. Dan komt het Nieuwe Testament meerdere keren voor, want de wet wordt niet alleen gezien als de eerste 5 boeken van Mozes. Soms wordt de wet zo geschreven, staat er vaak bij de wet, de profeten en de psalmen. En er wordt dan met die 3 het hele Oude Testament bedoeld. Maar soms wordt ook gesproken gewoon over de wet en er wordt gewezen naar heel het Oude Testament. Dus de wet kan duiden op de 5 boeken van Mozes, maar de wet kan ook slaan op het gehele Oude Testament en dat is hier het geval. Nou, er komt meer voor. De Heer Jezus doet dat bijvoorbeeld in Johannes 10 vers 34, Johannes 12 vers 34, Johannes 15 vers 25. Nou, al die teksten gaan we niet allemaal opzoeken, maar dan kan je ook zien dat de Heer Jezus soms een psalm aanhaalt en dat hij zegt in de wet staat geschreven. Zoals ook hier Paulus iets uit de profeten aanhaalt en dat hij zegt in de wet staat geschreven. Dit is dus Jesaja. Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk, dat is tot Israël, spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren. Daarom zijn de tongen een teken voor hen. Zijn tongen een teken niet voor hen die geloven. Ja, onder wie? Onder dat volk waar tot gesproken wordt. Je moet het wel lezen in zijn verband, vers 21 en 22. Terwijl we zijn de tongen een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. Onder wie? Onder Israël. Tekenen? Wie verlangen tekenen volgens 1 Korinthe 1? Wie verlangen tekenen? Israël, de Joden en Grieken, hè, wijsheid. Maar Joden verlangen een teken te zien. Nou, en tot dit volk wordt gesproken door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk, voor Israël spreken, en toch zullen ze maar naar mij niet luisteren, zegt de Heere, terwijl zijn de tongen een teken, niet voor hen die geloven onder Israël, maar voor de ongelovigen onder Israël. De profetie, het woord, verkondiging, echter is niet voor de ongelovigen onder Israël, maar voor hen die geloven, is iets andersom. Want wat is profeteren? Hoofdstuk 14 vers 3. Maar wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Ja, dan spreek je voor gelovigen. Je gaat geen stichtend woord spreken vermanend en bemoedigend voor ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Maar de woordverkondiging via dat spreken in tongen, ja, dat is juist een teken, was het voor het volk van Israël. Voor hen die niet geloven. Te trachten ze tot geloof te brengen. Dat ze opeens denken, hé, ik ben een van de 12 stammen in de verstrooiing. Goh, ik kom op die Pinksterdag, kom ik in Jeruzalem. En daar staat een Petrus. En ja, ik kom uit Assyrië. En daar spreken ze een hele andere taal, het Assyrisch. Maar ik hoor deze Petrus en ook anderen, hoor ik gewoon in het Assyrisch het evangelie van het koninkrijk verkondigen. Dat ik moet bekeren. En moet laten dopen. De doop der bekering. Dat is toch wonderlijk. Het zou een teken voor hem zijn. Ja. En zou dat allemaal via het verstand gaan? Ja, het gaat allemaal via het verstand, hè? Broeders, wees in geen kinderen in het verstand, maar in boosheid wordt in het verstand volwassen. Het gaat allemaal via het verstand, dat je kan begrijpen wat wordt gezegd. Het was geen gebrabbel waarmee de apostelen op de Pinksterdag stonden te verkondigen aan de 12 stammen die in de verstrooiing waren en die allemaal uit hun woonplaatsen wereldwijd waren gekomen om de Pinksterdag te vieren in Jeruzalem. Nee, ze verstonden hen allemaal in hun eigen dialect en ze stonden versteld ervan. Zoek het nog maar eens op in Handelingen 2. Handelingen 2. Dan zie je hoe verbaasd men was. Vers 11. Handelingen 2 vers 11. En dan, of laten we eerst maar lezen vers 8. En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Ja, al die buitenlandse Joden die in het buitenland geboren waren en die daar een andere taal spraken dan het Hebreeuws, die staan er verbaasd over. En vers 11, als het hele rijtje is opgesomd, we horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En ze waren buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. Het was geen gebrabbel, geen klanken zoals Larry Christensen zegt. Wel nee. Ze konden deze mensen heel goed verstaan. En de apostelen wisten ook drommels goed wat ze zeiden. Het gaat niet buiten je verstand om. Dat is een kromme uitleg, hè, van 1 Korinthe 14 vers 13 tot en met vers 18. Nee, het moet via het verstand gaan. En we kunnen de grote vraag stellen, want als Paulus hier zo doorsteekt in deze verzen 20, 21 en 22. En hij laat eigenlijk zien waar die gave der tongen voor bedoeld was. Namelijk om in een vreemde taal aan ongelovige Joden die in het buitenland woonden. Om aan hen in hun eigen taal waarin ze geboren waren. Het evangelie te verkondigen, dat de profetie van Jesaja 28 vers 11 in vervulling zal gaan. In de wet staat geschreven door lieden van een andere taal, en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Dat ging in vervulling. En er was een teken voor Israël. Niet voor hen die geloven onder Israël, maar voor de ongelovigen onder Israël. Daar was het een teken voor. Een oproep tot bekering. Dat was het doel van de gave der tongen. En begrepen nou de Korintiërs het doel van deze gave? Zagen ze nou hoe misbruik ze maakten van deze gave in de plaatselijke samenkomst? En ook nog tijdens een bidstond, als men openbaar bad? En begrijpen tegenwoordig de charismatici nou echt wel met 1 Korinthe 14 in de hand Wat het doel was nou van de gave der tongen? Dat het een teken was om te geven aan ongelovige Joden uit het buitenland, die in het buitenland waren, om die te bezoeken en in hun eigen taal, waar ze in geboren waren, om daar het evangelie van het koninkrijk te prediken, dat de wederkomst van Christus nabij was, de tijden van de verademing, en dat men zich moest bekeren, dat de Heere Jezus Christus, hè, dat de Jezus van Nazareth hun Messias was, en dat ze die moesten aanvaarden, dat ze tot geloof moesten komen, door middel van de doop der bekering. Begrijpen de tegenwoordige pinkstermensen dit, en charismatische mensen dit? Of begrijpen ze het niet? Ik hoop dat ze begrijpen en dat ze ook zien hoe ze tegenwoordig iets aan het doen zijn, waarbij ze denken dat ze een gave der tongen hebben, terwijl ze die niet hebben, en dat ze iets gaan praktiseren buiten het verstand om, en dat ze daarbij ja, een prooi worden als ze niet oppassen voor een geestelijke wereld, een demonische wereld, die om hen heen is en waardoor ze verleid kunnen worden. Hier zien we heel duidelijk dat tongentaal een teken is, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovige Jood. En wat maakt men er tegenwoordig van? Men maakt het niet tegenwoordig een teken van voor de ongelovigen, en voor de ongelovige Jood met nadruk, want daar gaat het om, hier in 1 Korinthe 14 vers 21 en 22. Maar we maken het tegenwoordig een teken van voor de gelovigen. Maar het is niet voor de gelovigen. Het is geen teken, staat er, voor de gelovigen. Het is een teken voor de ongelovigen. Maar tegenwoordig maakt men er een teken van voor de gelovigen. Dat het een teken is van eigen heiligheid. Van eigen geestelijkheid. Zie eens hoe geestelijk ik ben. Want als ik gedoopt ben met de geest, dan spreek ik in tongen. En dan bid ik in tongen. En dan zie je eens hoe heilig ik ben. Hè? Die hele heiligingsgedachte en beweging zit er uit het verleden achter. Tongentaal was een teken. Een teken die verbonden was van, met het koninkrijk. Zoek nog maar eens op. Markus hoofdstuk 16. Markus hoofdstuk 16. Waar het een van de tekenen is. Het spreken in tongen. In talen. Van Markus 16. En we beginnen in vers 15. Hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Als tekenen, met een dikke streep eronder, zijn tekenen die wat nu opgesomd wordt, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen, daar heb je die tongentaal, in nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen en zelfs indien ze iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal. Moest in de gehele wereld gepredikt worden, terwijl de Heere medewerkte, let op, en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Daar hebben we die tekenen, die erop volgden, die net opgesomd zijn, waar tongen er één van zijn. En dan moet je weten, Markus, het Markus evangelie, Markus, van wie is Markus een mededienstknecht? Van wie? Van Petrus, hè? Van wie is Lucas trouwens een mededienstknecht? Van de apostel Paulus. Je ziet dat Petrus treedt op in de handelingen, ongeveer in de eerste 12, 13 hoofdstukken. Daarna treedt Paulus op in de rest van handelingen. Eerst de een, dan de ander. En het mooie is dat ter ondersteuning van de openbare dienst van Petrus, wat een apostel was voor de besnijdenis, schreef Marcus het evangelie. Terwijl Paulus ook een mededienst heeft gehad, Lucas, en Lucas schreef het Lucas-evangelie ter ondersteuning van de prediking van Paulus. Eigenlijk waren Petrus en Paulus de twee belangrijkste figuren. Petrus had de bediening onder Israël, als namens de eigenlijk het evangelie te verkondigen aan de besnijdenis, terwijl Paulus een hele aparte dienst had in de eerste plaats als apostel der heidenen. Maar Petrus was een apostel, de apostel der besnijdenis. En eerst had hij de opdracht om te verkondigen in, zal maar zeggen, in het binnenland, in zijn eigen land. Maar later heeft hij ook het opgepakt samen met Marcus om het evangelie te prediken aan de 12 stammen in de verstrooiing. Je vindt hem ook uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, vind je Petrus in Babel. Moet je niet Rome van maken. Als hij eind van in zijn laatste brieven schrijft, Petrus, dat hij in Babel is, dan moet je hem ook in Babel laten. Dan moet je niet zeggen, nee, dat is Babel, daar wordt Rome mee bedoeld. Nee, dat is Babel. Daar zocht hij de 12 stammen in de verstrooiing op. En ondersteuning hierbij is het Marcus-evangelie. Het moest in de gehele wereld gepredikt worden. Ja, maar het waren wel tekenen. En van wie zijn het uitsluitend tekenen? Die tekenen hier zijn opgesomd. Dat zijn tekenen voor de Jood. Joden verlangen tekenen. En de Heere bevestigde de boodschap. Hoe? Door de tekenen die erop volgden. Terwijl de Heere medewerkte. Precies hetzelfde als Hebreeën 2. Exact hetzelfde als Hebreeën 2 vers 4. Goed, we gaan terug naar 1 Korinthe 14. Anders krijgen we het hoofdstuk nooit af. Dan gaan we lezen vers 23. Het is niet zo moeilijk meer verder. Vers 23. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en alle in tongen spreken en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Ja, hij veroordeelt dit, hè? Dat mensen, hij zegt, jongens, jullie zitten wanordelijk door elkaar te praten, één in het Japans, anders in Chinees, ander in het Swahili. Wat moeten de mensen er niet van denken als er toehoorders komen in de gemeente? Of ongelovigen, die komen binnen en die horen dit zonder dat er vertaald wordt. Zullen ze niet zeggen dat geen wartaal spreekt? Volgens mij denken de mensen, als ze bij zo'n gemeente binnenkomen, ze zijn allemaal hier stapelgek geworden. Toch? Dat is toch een aanfluiting? Vers 24. Maar als allen profeteren, en wat was profeteer ook alweer, vers 3. Maar wie profeteert spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Maar als alle profeteren en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen weerlegd. Wordt hij door allen doorgrond. Het verborgene van zijn hart komt aan het licht. En hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en beleid dat God inderdaad in uw midden is. Precies. Daarom gaat profeteren. Het spreken in de samenkomst. En het was profeteren omdat men geen Nieuw Testament nog had. De Bijbelboeken van het Nieuw Testament bestonden niet. Men profeteerde, men openbaarde echt het woord Gods in de prediking. Men kon niet zeggen, we gaan nu even voorlezen uit 1 Korinthe 14 zoals deze morgen. Nee, er was geen 1 Korinthe 14. Nee. Ja, dan op zo'n moment, ja dan begrijpt men hetgeen wat wordt gesproken en komt men erdoor tot bekering. Dat was het doel. Vers 26. Hoe staat het dan, broeders, telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets, een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging, dat alles moet tot stichting geschieden. En hier zie je dat die tongentaal, daar legt hij de nadruk op, hè, dat als men samenkomt, dat al die gaven, ook tongentaal, is niet iets voor jou persoonlijk alleen. Al die gaven die gebezigd worden, dan Waar dient dat toe met elkaar? Ze dienen, al die gaven dienen tot stichting. Stichting van de gemeente. Die gaven dienen te stichten. Dat alles moet tot stichting geschieden. En ze hebben een doel ermee, al die gaven. Het is het doel dat het is voor allen. En dat verliest men tegenwoordig zo uit het oog. Alsof er iets privés is. Dat men in tongen thuis gaat bidden of dat gaat proberen te praktiseren. Nee, dat schiet het zijn doel helemaal voorbij. Nee, het is dat ieder iets heeft en dat je met elkaar dat alles tot stichting schiet. Vers 27. Indien er in tongen spreken, laten het er twee ten hoogste drie zijn. Ieder op zijn beurt. En laat één uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Ja, daar hebben we het al over gehad. Er moet een uitlegger bij zijn. Er mogen er, zegt Paulus, twee of drie zijn die dat doen op zijn beurt, maar laat één uitleg geven. Laat één het vertolken. Laat één het vertalen. Anders praat je over de mensen heen. En is er geen uitlegger aanwezig? Ja, dan moet je je mond houden. Dan moet je gewoon je mond houden. Het is niet zoals charismatische soms zeggen van ja, de geest komt over mij en ik kan het dan niet meer binnenhouden. Vloept er zomaar uit en ik raak in trance. Nee, dan heb je met een hele andere geest te maken. Of je bent jezelf aan het beduvelen, wat ik heel vaak denk. En ik geloof niet zo dat in heel veel van dat soort gemeenten zomaar de Satan aan het werk is. Maar ik denk dat mensen zichzelf helemaal in dat hun eigen geest zover te krijgen is. En dat men zich zo voordoet en dat men dit dan gaat beleven. Terwijl, heus niet de duivel zomaar overal aan het spel is. Maar je moet je wel oppassen dat je niet de kans loopt dat je zo beduveld kan worden. Hè, door de overste van de macht der lucht. Hè. Je zet je geest wel degelijk open. Maar ik denk dat in merendeel van de gevallen, ja, men dingen naaapt of meedoet of wat dan ook. Maar het is niet zo dat de geest over hun kan komen en dat ze dan niet meer weten wat ze doen. Want er staat er ook achter. Dat geldt voor de profeten net zo. Die in die tijd er waren. Vers 29. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren en de anderen moeten het beoordelen. Dat heb je, het moet altijd beoordeeld worden. Er was toen nog geen Nieuw Testament. Maar als iemand een openbaring had en daar zo over sprak, ja, dan moest er toch wel iemand zijn die beoordeelde, hè, zoals volgens 1 Korinther 12 vers 10. Hè, je had ook mensen die onderscheid des geestes hadden. Ja, je moest de geesten wel onderscheiden. Hè, wel controleren, wel toetsen, wel beproeven of ze wel uit God waren. Hè, dat moet je altijd doen. Vers 30. Maar indien aan een ander die daar gezeten is een openbaring ten deel valt, moet de eerste zwijgen. Want gij kunt allen één voor één profiteren opdat gij allen lering en allen opwekking erdoor ontvangen. En de geest der profeten is aan de profeten onderworpen, want God is een God van wanorde. Is geen God van wanorde, maar van vrede. Ja, dit is dus heel belangrijk. Je kan dus niet gedwongen worden, hè, wat ik net zei, om zomaar dat je spreekt door de Heilige Geest. De geest komt lopen. Controleert je. En in die tijd, in de handelingentijd, als men dan profeteerde of als men dan in tongen sprak, het moest duidelijk wezen wat men verkondigde, het moest vertaald worden. En als het vertaald werd of als men profeteerde, dan moest ook nog getoetst worden door mensen die dat konden toetsen. Lees maar 1 Korinther 12 vers 10, waarbij de gave wordt onder andere opgesomd, dat aan de een werking van krachten, aan de ander profetie, en aan de een het onderscheiden van geesten. Ja. De geest moet onderscheiden worden. De geest moest beproefd worden, of die wel uit God was. En men kon wel profeteren, maar het moest wel worden getoetst. En weer een ander staat er dan bij, en weer aan een ander vertolking van tongen, aan de een allerlei tongen en aan weer een ander vertolking van tongen. Het moet vertolkt worden, het moet vertaald worden. En daarna moet het getoetst worden. Dat is duidelijk, zegt Paulus. Het mogen er ook niet meer zijn dan twee of drie. Dan vers 34. Zoals in alle gemeenten der heiligen moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen, want het is haar niet vergund te spreken. Maar ze moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet, het Oude Testament, in het algemeen zegt. En als ze iets willen te weten komen, moeten ze thuis haar mannen om opheldering vragen. Want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Ja. Ja, natuurlijk zijn er buiten de gemeente, zijn er vrouwen die profiteren. Ja, bijvoorbeeld in Handelingen 1, zoek het maar, Handelingen 21, sorry. Daar vind je de dochters van Filippus, Handelingen 21, vers 9. Filippus, de evangelist, die behoorde tot de zeven. Dat zijn de zeven diakenen. En dan blijven ze bij hem en staat er over Filippus geschreven, vers 9. Deze had vier ongehuwde dochters die profetessen waren. Ja. Spraken dus het woord Gods. Ze hadden dus de openbaring door de geest van God gegeven om te verklaren wie Christus was en hoe Gods plannen eruit zagen en in welke tijd ze leefden. En ze spraken dus stichtend, vermanend, bemoedigend, riepen op tot bekering. Net als hun vader, de evangelist Filippus. En zij profeteerden daar nog bij. Zij, terwijl er geen Nieuw Testament had, predikten ze dus. Maar dat deden ze wel buiten de gemeente. In de gemeente, daar hielden ze hun mond. Daar zwegen zij. Want er staat onbehoorlijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. Als in deze tijd ook zo. Het staat ook onbehoorlijk voor een vrouw op de kansel te staan. Krijg je rare toestanden. Ja. Als ik door de week het zo is dat in het huwelijk de man eigenlijk degene is die de verantwoordelijkheid heeft als hoofd van de vrouw om beslissingen in zaken te nemen. En of mensen nou tegenwoordig daartegen aanschoppen met de emancipatie of niet. Dat is Gods orde die gegeven is. En voornamelijk in de geestelijke dingen is dat belangrijk. Hè? In de Bijbel wordt altijd verwezen dat Eva is verleid. Niet Adam is verleid. En vrouwen laten zich in de geestelijke dingen gauw meenemen. En laten zich in de geestelijke dingen zich gauw bedotten. Hè? En daardoor de man is wat afstandelijker en wat langzamer in het nemen van beslissingen. Ga niet zo op zijn gevoel af enzovoort. Dat, daar heeft het mee te maken. Maar God, zo heeft God zijn orde gegeven. En het zou wel heel raar wezen dat als ik thuis ben en ik ben gehuwd en ik heb die positie van God gekregen. Dat ik het hoofd ben van de vrouw. En ik kom opeens in de gemeente en mijn vrouw gaat opeens voor op de kansel. En die gaat mij vermanen hoe ik thuis zou moeten leven. En gaat mij toespreken wat ik wel en wat ik niet zou moeten doen enzovoort. Met de Bijbel in de hand. Dat zou een hele kromme, zou het volledig omkeren zijn van de situatie. Nee, dat is... Dat zijn een van die dingen die in het Oude Testament zo golden. En dat is ook iets wat in de handelingen zo geldt. En dat is ook wat in heden ten dagen zo geldt. Van de positie van de vrouw. En dat wil niet zeggen dat een vrouw dan totaal haar mond niet mag open doen. Ja, oké. Maar ze moet een eenheid vormen met haar man. Ze moet ook als een eenheid komen. Als één vlees als het ware, hè. Die man zal zijn vrouw, zal zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En ze moeten als een eenheid optreden. En er mag geen dualiteit zijn in de gemeente tussen man en vrouw. Goed, dan krijg je vers 36. Of is het woord Gods bij u gekomen? Of heeft het alleen u bereikt? Hier is het een beetje geschreven bij die voorgaande versen, maar... En laten ze dat doen door hier een pericoopje te laten vallen achter vers 36 in mijn Bijbel. Maar vers 36 is als het ware een iets wat niet gezegd wordt tegen de vrouwen, maar wordt gezegd tot de hele Korinthische gemeente. Dat is eigenlijk de slotverse, vers 36. Of is het woord Gods bij u begonnen, Korinthiërs? Of heeft het alleen u, Korinthiërs, bereikt? Indien iemand meent een profeet of een geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod des Heren is. Maar als iemand hiermede niet rekent, met het gebod des Heren, dan wordt met hem niet gerekend. Zo dan, mijn broeders, streeft ernaar te profeteren. Ja, want de profeteren gaat tongentaal te boven. En belemmert het spreken in tongen niet. Het is niet zo dat ik dit hoofdstuk heb geschreven dat je tongentaal nou moet verbieden in de Korinthische gemeente. Nee, maar laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Als een mens in tongen spreken, laat er twee of drie zijn, maar het moet wel vertaald worden. Wordt het niet vertaald, dan zwijgen. En als er ook nog mensen zijn die profeteren, die het woord willen brengen, laat er dan twee of drie zijn. Maar laat het dan wel op een ordelijke wijze geschieden, want de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Ruk elkaar niet van de kansel af, of ga niet door elkaar heen profeteren. Nee, God is een God van orde, niet van wanorde. En let erop, dit is een gebod des Heren, dit heb ik ontvangen, toen ik was in de woestijn van Arabië, toen de Heren mij voor mijn dienst bereid maakte, wat we gelezen vroeger hebben, in Galaten 1, vers 11 en 12, waar de Heren mij deze bediening gaf, dit is een gebod wat de Heren me opgegeven heeft, om zo te handelen. En handel nou zo, Korinthische gemeente. En let er ook op, het woord God. Is dat bij u begonnen? Nee, het is niet bij u begonnen. Het is niet in de stad Korinthe begonnen. Of heeft het alleen u bereikt? Nee, het heeft niet alleen u bereikt. Let er dan op dat er ook andere gemeenten zijn, vele andere gemeenten zijn. En we kunnen een hele lijst samenstellen, Korinthische gemeenten die er zijn. Het gaat anders toe in die andere gemeenten dan bij u. En daar zou ik maar eens heel goed over nadenken. En meent iemand een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dit dan allemaal zich realiseren. Amen. Volgende keer gaan we verder met 1 Korinthe 15. Het opstandingshoofdstuk.